We leven in een roerige tijd, dacht ik, hè? Maar het is wel een tijd waarvan de Heer Jezus, waarvan we weten van tevoren, we wisten dat deze tijd komen zou. Als je de Bijbel een beetje kent, dan weet je dat er een tijd zal komen waar de Heer Jezus voor waarschuwt, dat de gemeente zal worden opgenomen. En dat hier één grote man het voor het zeggen krijgt, daar ga ik niet over hebben. Maar we leven wel nu in zo'n tijd dat er mensen zijn zoals Klaus Schwab. Die zegt, hij zegt even heel kort, wat we eigenlijk zouden moeten krijgen is dat alle gouvernementen van de wereld, alle regeringen zich zouden onderwerpen aan één man, aan één economische eenheid. We hebben de economische Europese gemeenschap gehad, daar begon het mee. Toen kregen we de Europese gemeenschap. Hij zegt, die moeten we een World Economic Forum hebben. Een economisch forum voor de hele wereld. En dan moeten we een wereldgemeenschap krijgen en één man die regeert in deze wereld. En dan zijn we zo ver waarvan de Bijbel zegt dat dat het einde inluidt van dat Jezus komt. We zijn nog niet zo ver. Maar voor ieder kind van God, daar wil ik met u over nadenken vanmiddag. Ieder kind van God dat uit de kracht van de Heilige Geest, uit Gods kracht wil leven. Ook in deze tijd is Jezus het grote voorbeeld. En niet alleen maar zo dat je zegt van nou, wat heeft de Heer Jezus daar, wat zou hij doen? Of wat heeft hij gesproken? Maar Peter schrijft in zijn tweede brief dat hij ons een voorbeeld heeft nagelaten. Opdat wij in zijn voetstappen zouden treden. En hij zegt achteraan, en jij en ik, u en ik, zijn daartoe door God geroepen. Wij worden geroepen door de Heere God om Christus na te volgen. En niemand anders dan hij alleen. Hoe zou hij het doen? Hoe zou hij het gedaan hebben? Wat zijn zijn woorden? En dan zegt de Hebreeënbrief dat we met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt. En daarbij ons oog gericht houden op Jezus, de leidsman en de voleinder van het geloof. Die om de vreugde die voor hem lag het kruis heeft verdragen. Dus als we in een roerige tijd leven, misschien voor sommige mensen ook wel een hele angstige tijd, dan geeft de Bijbel de oplossing. En de oplossing is dat we niet te veel moeten kijken naar wat de wereld allemaal zegt over deze tijd, maar dat ons oog gericht zou worden op Jezus. En deze waarheid is voor al Gods kinderen van levensbelang. Zo gauw we ons oog van hem africhten, komt al je laat opjutten door alles wat er in deze wereld gebeurt. Zo gauw je van hem afdwaalt, dan ga je de weg van hem af. Zolang je bij hem bent, echt je oog op hem is gericht, dan blijf je heel dicht bij hem. En dat betekent dan dat als je dicht bij Jezus blijft, en dat wil ik even gewoon als inleiding zeggen. Kijk, Paulus schrijft in de Romeinenbrief dat het koninkrijk van God, het koninkrijk van de hemel, bestaat uit vrede, uit gerechtigheid en uit blijdschap door de Heilige Geest. Dus als je in dat koninkrijk wandelt, bij dat koninkrijk hoort, je moet nog wel leren hoe je daar moet wandelen, en daar wil ik het vanmiddag even over hebben, hoe je constant die vrede kunt hebben in je hart, en constant die blijdschap, en Gods gerechtigheid. Maar laat ik daar maar gewoon mee beginnen. Onderzoek het eens voor jezelf. Ben je onrustig van binnen? Ben je bang? Of heb je Gods vrede in je hart die alle verstand te boven gaat? En Gods gerechtigheid. Zodat je zegt, ja, wie zou rechtvaardigen van God kunnen beschuldigen? God is het die je rechtvaardigt, dat weet je toch? Weet jij dat? Zo zeker van binnen? Dat je God in het gezicht kunt kijken en zegt, Heer God, ik weet dat ik gerechtvaardigd ben. Door het offer van de Heer Jezus. Of steunt die rechtvaardigheid nog allemaal op dingen die jij gedaan hebt, of moest doen, of niet gedaan hebt? Of steunt die op het offer van Jezus? Waar steunen christenen op in deze tijd? Wat is voor hen belangrijk? Maar, zegt Paulus, als God zelf zijn eigen zoon niet gespaard heeft, als hij dat nou niet gedaan heeft, maar hij heeft hem voor ons allemaal, het zijn heel bekende teksten, hij heeft hem voor ons allemaal overgegeven, zoals we hier zitten. Zou God ons dan niet met hem alle dingen schenken? Zouden we dan niet aan een leven met God genoeg hebben? Denk er eens over na. Of kom je dan tekort? Kun je dan denken, ik red het niet? Als God zijn eigen zoon voor ons heeft overgegeven. Kan jij dan zeggen, ik ben alleen? Er zijn wel dingen waar we met elkaar over moeten nadenken. En dan denk ik aan dat laatste woordje. Zou je ons met hem dan niet alle dingen schenken? Gewoon geven. Om niet. Gratis. Uit geloof. Of denken we van, nou alle dingen, er zijn nog wel in mijn leven tekorten. Daar heb je dan gelijk in. Maar dat staat er ook niet in de Bijbel. Er staat dat God met hem ons alles zal schenken. Alles wat je nodig hebt. Al je tekorten. Het eerste wonder wat Jezus doet in... Wie weet het eerste wonder? Even een van de jongelui. Wie weet het eerste wonder wat de Heer Jezus heeft gedaan? Steek je vinger maar op. Nou... Ja, water in wijn veranderd. Water in wijn. En wat was dat dan? Er was tekort, er was geen wijn meer. En toen schonk Jezus wijn. En er was er overvloed. Meer dan ze op konden. Dus dat schenken van Jezus, dat is nogal wat. Dan kom je echt niet tekort. Ik ga met u naar Nazareth, naar Lucas 4. En straks ga ik ook nog even naar het Oude Testament. Ik neem er wat plukken in om het, wat ik wil zeggen, een beetje duidelijk te kunnen maken. En u moet zich zo voorstellen, in Nazareth 4 lezen we dat Jezus naar de kerk gaat waar hij is opgegroeid. En misschien zijn jullie ook wel allemaal in de kerk opgegroeid. Nou, hier vindt het moment dat Jezus gaat naar de kerk waar hij is opgegroeid. Tussen de mensen waar hij is opgegroeid. In de kerk waar hij het godsdienstig onderwijs heeft gekregen. In de kerk waar ze hem allemaal kenden. Waar hij op catechisatie is geweest en op de jeugdvereniging, ik noem het maar even zo. Maar dan begrijp je een beetje dat beeld. En dan gaat hij naar die kerk en dan gaat hij voor het eerst spreken. Maar er gebeurt wat vooraf. Voordat hij naar die kerk gaat in Lucas 4. Dan vinden we eerst de doop van Johannes. Dat Johannes Jezus doopt. En als Johannes Jezus doopt, dan gaat de hemel open. En dan komt de Heilige Geest als een duif op Jezus terecht. En dan vanaf dat moment, ik zal niet zeggen dat dat niet voor het moment gebeurde, maar vanaf dat moment lees je in de Bijbel dat Jezus geleid wordt door de Geest van God, door de Geest van de Vader. En de Geest die leidt hem de woestijn in. En daar wordt hij verzocht. Het feit dat hij de Zoon van God is, dat hij bij God hoort, wordt verzocht. Dat is de eerste les die je leert als je gedoopt bent en een kind van God bent geworden. Dan word je verzocht. Bent u wel de Zoon van God? Als jij een kind van God bent, als u de Zoon van God bent, en die verzoeking, daar moet je rekening mee houden, die duurt je hele leven. Want uiteindelijk, als de Heer Jezus aan het kruis komt te sterven, dan is hij er weer. Als u Gods Zoon bent, kom af van het kruis. Ben je een kind van God? Weet je het zeker? Heeft Gods Geest dat bij jou in je hart bevestigd? Dan gaan we verder kijken naar het leven van de Heer Jezus. Als je het niet bent, dan moet je naar hem toe gaan. Want dan leef je ook niet in het Koninkrijk van God en dan weet je ook niet wat dat betekent. Maar toen Johannes de Doper doopte, toen zei hij, het Koninkrijk der Hemelen is nabijgekomen. En hij doopte de mensen in de Jordaan. En als ze in de Jordaan gedoopt waren, dan stonden ze op naar de overkant en dan liepen ze zo het beloofde land in. Dat was de betekenis ervan. Ze kregen nu een nieuw leven. Een ander leven. En wat ze eigenlijk zeiden, al die mensen die daar gedoopt werden in de Jordaan, dat ze van hun oude leven, dat zo zondig was en zo verkeerd, dat ze daar van af wilden, dat lieten ze dus achter in het water. En ze stonden op en gingen in een nieuw leven. En dat moesten ze allemaal nog leren, hoe ze in dat leven moesten wandelen. Dus Jezus, die, als die daar geweest is, dan lezen we in vers 14 van Lucas 4, als die in de woestijn geweest is. En Jezus keerde door de kracht van de geest terug naar Galilea. En het gerucht over hem verspreidde zich door heel de omgeving. En hij gaf onderwijs in hun synagogen en hij werd door allen geprezen. En hij kwam in Nazareth, waar hij opgevoed was. En hij ging naar zijn gewoonte op de dag van de Shabbat naar de synagoge. En hij stond op om te lezen. En aan hem werd het boek van de profeet Jesaja gegeven. En toen hij het boek opengedaan had, vond hij de plaats waar geschreven stond: de geest van de Heere is op mij, omdat hij mij gezalfd heeft. Jesaja 61. Hij heeft mij gezonden om aan armen het evangelie te verkondigen, om te genezen die gebroken zijn van hart. Om aan gevangenen vrijlating te prediken en aan blinden het gezichtsvermogen. Om verslagenen weg te zenden in vrijheid, om het jaar van het welbehagen van de Heere te prediken. En toen hij het boek dicht gedaan en aan de dienaar teruggegeven had, ging hij zitten en de ogen van allen in de synagoge waren op hem gevestigd. En hij begon tegen hen te zeggen: heden is deze schrift in uw oren in vervulling gegaan. En zij betuigden hem alle hun instemming en verwonderden zich over de woorden van genade die uit zijn mond kwamen. En ze zeiden: is dit niet de zoon van Jozef? Even tot zover. Dat is nou jammer, hè? Dit is nou jammer. Dat ze zeggen: is dit niet de zoon van Jozef? Is dit niet gewoon een van ons? Zo beschouwden ze hem ook, hè? Als ik straks verder lees, dan zul je merken dat ze zeggen: doe de wonderen eens die u in Capernaum gedaan hebt. Hè? Doe die ook bij ons. Hij is een van ons. Jezus, zo gauw je de Heer Jezus liet kennen, ben je niet meer een van hen. Dan ben je van God. Dan ben je van de Vader. Je kunt hooguit zeggen dat je bij de gemeente van Jezus Christus hoort. Met alle wedergeboren kinderen van God. Maar je bent gekocht en betaald, je bent van Jezus. En daar gaan zij de fout in. Ze willen dat hij preekt zoals zij het graag willen horen. En dat hij de dingen zegt die zij graag willen horen. Maar de confrontatie komt. confrontatie komt tussen de Heer Jezus en tussen de kerk waar hij is opgegroeid en opgevoed. En misschien, dat kan ons ook overkomen, misschien is dat jou wel overkomen. Als je echt Christus wil volgen, dat er een confrontatie komt. Weet dan dat dat niet vreemd is. Weet dan dat de Heer Jezus dat zelf ook heeft meegemaakt. Hij liet zich door de geest van God leiden. En hij kende al die mensen die er zaten. Hij kende hun pijn, hij kende hun moeite, hij kende hun geklets. Hij wist alles van hun. En hij zegt, ik ben gekomen om jullie kapotte hart heel te maken. Ik ben gekomen om jullie te redden. Ik. En dan als je dat in Jesaja leest, wie de Heer Jezus is. Of je zou natuurlijk ook iets anders kunnen zeggen. Je zou het ook kunnen hebben over de psalmen, psalm 146, de psalmen die ze daar dus toch eigenlijk maar gewoon zongen. Die ze daar maar gewoon zongen. En waarin staat dat Yahweh zou komen en dat hij, laat me even lezen, dat hij zou de blinde, psalm 146... We kennen dat wel zo, hè? Hij heelt gebrokenen van harte en hij verbindt ze in hun smarten. Maar zo hier in mijn Bijbel, de Heere maakt de gevangenen los. De Heere opent de ogen van de blinden. De Heere richt de gebogenen op, de Heere heeft de rechtvaardige lief. Ze zongen dat in de synagogen. En Jezus zei, ik ben gekomen, ik ben degene die de gebogenen opricht. Nee, wat? Is dat niet de zoon van Jozef? Dus het eerste punt wat ik graag zou willen zeggen vanmiddag is in hoeverre je kunt met de hele Bijbel zijn opgegroeid. Je kunt teksten vinden. Wij moesten vroeger op school, de ouderen weten dat wel, een psalmversje uit je hoofd leren. Je kunt het allemaal weten. Maar word niet zoals Israël, die zingt van, of zoals de kerken jarenlang hebben gezongen. Hij heeft gedacht aan zijn genade, Gods trouw aan Israël, nooit gekrenkt en nooit geloofd dat God nog trouw zou zijn aan Israël. Je kunt veel dingen zeggen, veel dingen weten, maar het gaat om je hart van binnen. Wat leidt mijn leven? Waardoor word ik geleid? Waardoor word ik getroost? Wat geeft kracht in mijn leven? Koninkrijk van de wereld of het koninkrijk van God? Dus, als ze dat gezegd hebben, dat Jezus de zoon van Jozef is, dan staat het in vers 23, maar hij zei tegen hen, u zult mij ongetwijfeld dit spreekwoord voorhouden. Dokter, genees u zelf. Alles waarvan wij gehoord hebben dat het in Capernaum gebeurd is, doe dat ook hier in uw vaderstad. Hij zei, voorwaar, ik zeg u dat geen profeet welgevallig is in zijn vaderstad. Ik zeg u dat geen profeet welgevallig is. Want het is zo moeilijk om de Heer Jezus te zien als een profeet, als hij in je midden is opgegroeid en de mensen met hem misschien hebben gespeeld of, weet ik veel, op school hebben gezeten. Dat hij Yahweh is. God zelf. En dan zegt hij, ik zeg u naar waarheid. Er waren veel weduwen in Israël in de dagen van Elia, toen de hemel 3 jaar en 6 maanden gesloten was, zodat een grote hongersnood kwam over heel het land. 3 jaar, 6 maanden. 3 jaar, 6 maanden, de tijd van de grote verdrukking. Er was hongersnood. Maar en naar geen van hen werd Elia gezonden, maar wel naar Sarefat bij Sidon, naar een vrouw, een weduwe. Ook waren er veel melaatsen in Israël in de tijd van de profeet Elisa. En geen van hen werd gereinigd, maar wel naar Aman de Syriër. En iedereen in de synagoge werd met woede vervuld. Hoe ze dat hoorden. Jezus vertelt hier dat het heil naar de heidenen zal gaan. Omdat Israël niet heeft geluisterd, niet heeft gehoord. Hun ogen hebben toegesloten. Hun hart niet voor hem hebben geopend. Maar daarin, in dit heidense land, er waren twee mensen, een vrouw en een man. En het heil ging niet aan hen voorbij. En ze waren allebei soms op het randje van de dood. Want de weduwe in Sarefat, die zou haar laatste beetje olie gebruiken om de laatste koek te bakken. Dan zouden zij en haar zoon sterven. Ze keek met de dood in de ogen. En dan die andere man, Aman. Daar gaan we even naartoe. Dat vind je in 2 Koningen 5. Sluit hem even op. Ik ga dat niet helemaal lezen, maar ik pluk wat stukjes eruit. 2 Koningen 5. En moet je eens even goed opletten op het verschil tussen deze Naaman en een meisje. Een meisje dat op jonge leeftijd is weggeroofd bij haar ouders vandaan. En dat dus niet meer mee kan gaan naar de synagoge. Dat heel alleen terecht is gekomen bij Naaman in zijn gezin. En de Bijbel tekent deze twee personen. Eerst vers 1. Naaman, de bevelhebber van het leger van de koning van Syrië, was een aanzienlijk man in de ogen van zijn heer en van hoog aanzien, want door hem had de Heer de Syriërs verlossing gegeven. Deze man was een strijdbare held. Even tot zover. Hij was een held. En de Bijbel liegt er niet om. Deze man was een hoog aanzien. Hij was een generaal. Hij had zo'n uniform aan, dat zie je dan wel, hè, met van die medailles allemaal, links en rechts, hè, die hele, allemaal daar. Geëerd was hij. De pers schreef over hem. Hij had een villa, hij had 2 garages, 2 auto's, 2 badkamers. Hij had het gemaakt. Er is wel veel jonge lui tegenwoordig naar kijken. Dat zou ik willen hebben, zo zou ik willen worden. Als ik een keus maak voor mijn leven, iemand zei eens tegen mij, als ik een keus maak, ik wil snel rijk zijn. De keuzes maakt de hele wereld. Geld, geld, geld. Alle regeringen. Het gaat om geld, geld, geld. Maar dit meisje kon geen keuze maken. Maar de Aman was in hoog aanzien. Maar, staat er dan. Dat woordje maar. Hij was melaats. Als hij zijn uniform uitdeed, 's avonds, als hij in zijn hempie stond, dan zag hij wat hij werkelijk was. Hij was melaats. En melaats is een beeld van zonde in de Bijbel. Van onreinheid. Als je melaats was in de tijd van de Bijbel, dan moest je dat voor je uitroepen. Onrein, onrein. Maar hij bedekte die melaatsheid. Niemand zag het. Niemand zag het toch? Ze hoeven toch niet te zien wie je van binnen bent? Je kunt dat toch wel een beetje bedekken, je een beetje mooier voordoen dan je in werkelijkheid bent. Dat kan, maar zo kun je niet bij God komen. Als je naar God toe gaat, kom je in het licht van God, kun je alleen maar zeggen, Heere God, zo ben ik, dat ben ik. Zelfs Paulus zei, ik weet dat in mij, als ik alles uittrek in mijzelf, woont geen goed. Deze man was melaats, maar, en dan gaat het verder. En er waren benden uit Syrië getrokken die een klein meisje uit het land is ze als gevangen naar de weg gevoerd. Een klein meisje maar. Maar ze had wel een opvoeding gehad. Waarvan de moeder of de vader had gezegd. God is de God van Israël. En ik hoop dat je ouders je dat ook gezegd hebben. Als er een keertje dingen komen in je leven. Dan is er iemand waar je naartoe kan gaan. Degene die in dit hoofdstuk genoemd wordt de man van God. De man Gods. En de man Gods is in onze tijd niemand anders dan Jezus Christus. En hij is levend en hij is werkelijkheid. Hij is uit de dood opgestaan. Hij is de man van God. En je moet niet denken dat hij slaapt. Je moet niet denken dat hij aanwezig is. Hij is de echte realiteit in mijn hart en in mijn leven. De man van God. En zij weet wat deze rijke man niet weet. Dat er bij die man Gods redding is. En ze zegt niet veel, ze kan ook niet veel zeggen. Ze zegt alleen maar, in vers 3, tegen haar meesteres. Och, was mijn heer maar bij de profeet die in Samaria is. Dan zou die zijn melaatsheid bij hem wegnemen. Wat een geloof bij dat meisje. Wat heeft dat meisje op God vertrouwd? Al die tijd dat ze daar was, een slavinnetje in dat huis van de Aman. En toch gelooft dat God bij haar is. Dat wat er ook gebeurde, niets en niemand haar van haar God kon scheiden. Wat een geloof in dat meisje. Weet je hoeveel jonge lui we vandaag de dag tegenkomen die zeggen, ja, ik ben opgegroeid in de christelijke kerk, in de christelijke gemeente, maar ik geef de bruier aan en ik ga een boek schrijven hoe slecht het is daar in de kerk. Ze zeggen, ja, God bestaat hier niet, want ik heb nooit wat van God gemerkt. Is dat niet verschrikkelijk? Als je opgroeit in de christelijke gemeente en je zegt, ik heb nooit iets van God gemerkt. Dat kan niet. Je moet daar mensen tegenkomen die de Heer Jezus lief hebben. Je moet daar wat van de Heere God kunnen merken. En dit meisje misschien de moeder te geleerd heeft. Als ze in nood was, nou kom, we gaan samen bidden, want wij hebben een God. En ze heeft in haar jonge leven iets van God ervaren. En dan wordt ze helemaal naar weggevoerd naar Syrië toe. En ze komt daar in dienst van de Aman. En ze haat naar Aman niet. En ze haat die vrouw niet van de Aman. Want ze heeft liefde in haar hart die zelfs haar vijanden kan liefhebben. Dat kun je niet begrijpen. Maar het is wel zo. En dus zegt ze, och, als je wil verlost worden, als je rein wilt worden, als je niet de dood in wilt gaan, als je wilt leven, dan moet je naar de profeet gaan. Nou, ik neem aan dat u de geschiedenis een beetje kent. Ik ga dat niet allemaal voorlezen. Ik moet het ook afmaken. En dus gaat Naaman beladen met geld en met zilver en met goud en met kleren, wagens vol. En met een brief van de koning naar de koning van Israël. En hij overhandigt die brief en in die brief staat aan de koning van Israël geschreven dat hij ervoor moet zorgen dat zijn knecht Naaman beter wordt. Maar dat geen mens kan doen, geen rijke in de wereld kan jou verlossen van je schuld. En als je die hebt, is mijn eenvoudige vraag. Zou je daar niet van verlost willen worden, echt verlost? Zodat de zonde je niet meer aanklaagt. Zodat je geweten niet meer aanklaagt. Zodat je met een rein en vrij geweten naar God kunt gaan. Nou, Dus de koning kan ook niet helpen. En dan gaat hij naar, hoort Elisa daarvan en dan zegt Elisa, de man Gods, laat hem maar bij mij komen. Laat hem maar, vers 8. Maar het gebeurde toen Elisa, de man Gods, heb je het weer, hoorde dat de koning van Israël zijn kleren gescheurd had, dat hij een boodschap naar de koning stuurde. Waarom hebt u uw kleren gescheurd? Laat hem toch naar mij toekomen. Weet je, straks zal er een tijd komen dat iedereen buiten God zich gaat zijn kleren gaat scheuren. Bergen valt op ons. Heuvelen, bedek ons alsjeblieft. Want de tijd is gekomen dat het lam komt en gaat regeren. Scheuren hun kleren. Steken van rouw. En dan gaat hij naar Elisa toe. Nou, dan denkt hij, vers 9... Zo kwam Naaman met zijn paarden, met zijn wagen en hij bleef staan voor de deur van het huis van Elisa. Nou, het volgt moet je maar eens even thuis lezen, ik ga op het laatste stukje nog even in. Maar dan denkt hij, als God mij nou zou reinigen, dan zal hij het wel zo doen, dan komt die man van God, die komt, wij zouden zeggen, uit de hemel naar beneden. Je krijgt een briefje uit de hemel. En hij zal er naar mij toekomen en hij zal me zeggen, tegen mij zeggen, word gereinigd en dan word ik rein. Ja? Als hij tegen mij zegt, je zonden zijn je vergeven, dan zou ik het geloven. Maar dan moet hij wel zelf komen. Dan moet hij het tegen mij zeggen. Dan moet die man Gods, die Elisa, die moet buiten komen en die zal zijn God aanroepen en die zal over de plekken gaan strijken met zijn handen en dan zal ik wel genezen worden. En het gebeurt niet en God doet het ook niet vandaag. Want God vraagt geloof. Dus Elisa die stuurt een knecht naar hem toe, naar Naaman. Waarschijnlijk is dat Gehazi geweest, maar ik weet dat niet zeker natuurlijk. Staat, ik doe er ook niet toe. Maar God stuurt gewoon een knecht. Een knecht van God. En die knecht van God zegt wat je doen moet. En als de knecht van God is, dan vertelt hij wat Jezus voor jou heeft gedaan. En of je dat wil geloven. Dus die knecht Gods. Kijk, vers 10. Toen stuurde Elisa een bode naar hem toe om te zeggen, ga heen en was u 7 maal in de Jordaan, dan zal uw vlees weer gezond worden en u zult rein zijn. En Naaman zegt, daar geloof ik niks van. Dat kan niet zomaar. Je kunt niet zomaar rein zijn. Maar ik ben begonnen vanavond met te zeggen dat God zo bijzonder de Heer Jezus in ons midden plaatst en zegt, kijk naar hem. En naast dat het wilde het niet doen. En Gehazi wilde het niet doen en hij zou nooit rein geworden zijn als er niet wat anderen in zijn omgeving waren geweest. Die hadden gezegd, maar onze vader, hoe eenvoudig is het om gereinigd te worden? U hoeft alleen maar te geloven. U hoeft alleen maar uw leven over te geven in de Jordaan. U hoeft alleen maar onder te gaan. In geloof. En je zult rein worden. Als hij nou iets moeilijks had gevraagd. Als hij nou iets aan u had gevraagd. Dan zou u alles gedaan hebben. Hoeveel mensen zouden hun hele bezit niet geven voor hun leven, zegt Jezus. Maar de Heer Jezus vraagt ons bezit niet. Hij vraagt onszelf. Vraag dat wij tegen hem zeggen, neem mijn leven. Want het is een verkeerd leven. Het is een zondig leven. Het is een leven zonder u. Neem het alstublieft van me af en geeft u mij een ander leven. Dus hij gaat naar de Jordaan. En hij doopt zich 7 maal in de Jordaan. Ja, ik heb wel eens gedacht, wat zou hij gedacht hebben toen hij naar de 6e keer boven kwam. En alles was nog precies zo. 7 is het getal van de volheid. Het is Gods getal. Het betekent dat je eeuwig en altijd volmaakt bent voor God. 7 maal in de Jordaan. Er zal nooit meer een vlekje op kunnen komen. Op het leven dat God je geeft. En kijk wat gebeurt er. Zijn lichaam, vers 14, werd weer gezond als het vlees van een kleine jongen. En hij werd rein. Hij was opnieuw geboren. Hij was een baby. Nog. Een kleine jongen. Maar wel rein. Niet? Wel rein. En ik hoop dat er veel mensen in deze zaal zitten vanmiddag die zeggen, ja, ik weet dat ik opnieuw geboren ben. Ik weet dat ik rein ben, maar dan? Wat gaat Elise dan doen? Wat is het voorbeeld van de Heer Jezus om ons duidelijk te maken wat deze Naaman is gaan doen nadat hij gereinigd was? Is hij teruggegaan naar Elise? En dan zegt hij tegen Elise, vers 15, toen keerde hij terug naar de man Gods. Hij en zijn hele gevolg. Weet je hoeveel mensen je in de Bijbel tegenkomt die door de Heer Jezus genezen zijn? Zoals Bartimeus. En als ze genezen zijn, gaan ze Jezus volgen op de weg. Want dat was de bedoeling. Er moest geen genoegen genomen worden met het feit dat hij een jongen geworden was. Want dat is het wat de Heer Jezus ons laat zien in die geschiedenis daar in Capernaum. Hij was gedoopt. Hij was gegaan naar de woestijn. Hij was opgekomen uit de woestijn, weer teruggegaan naar Galilea. Hij had er over God verteld. Hij had verteld wie hij was. En niemand in Nazareth wilde hem volgen. Ze wilden hem van zich afstoten, van de berg af. En dat is de hele bedoeling ook van een doop, hoe u daar dan ook over mag denken. De doop betekent, zegt Paulus in Romeinen 6, en u mag daar met mij over praten, met anderen. Het is zekerheid dat je oude leven gestorven is. En dat het voor jou vaststaat dat je leeft voor God. In het koninkrijk van God. Hij zegt, ja, maar ik zie zoveel dingen om me heen hier. Ik raak zo in de war met deze tijd, maar je bent niet van deze tijd meer. Je bent niet meer van deze wereld. Je bent overgegaan uit de duisternis in het koninkrijk van de Zoon van Gods liefde. En in dat rijk heb je de vergeving van al je misdaden, omdat Christus voor je aan het kruis gestorven is. Je hebt dat. En dat mag je best eens een keertje gaan claimen in geloof. Ik zeg dat verkeerd, dat claimen. Hè? Maar ik bedoel, in geloof vasthouden. Ik ben een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan. Alles is voor mij nieuw geworden. Heer Jezus, wat ben ik toch blij dat ik bij u hoor. Dat al mijn schuld is weggedaan, dat mijn zonden zijn vergeven. Kijk maar, even naar deze man, naar die Naaman. Hij zegt, zie toch, nu weet ik dat er op de hele aarde geen andere God is dan de God van Israël. En dat zou ik weer aan jullie allemaal willen vragen. Weet je wie God is, de levende Heer Jezus? In je hart, in je leven, in je werk, in alles wat je meemaakt. Dat hij in je leeft, dat hij niet iemand is op de achtergrond, maar die bij je is elke dag tot aan het einde van de wereld. Deze Jezus. En dan zegt hij, vers 16, maar hij zei, zo waar de Heer leeft, voor wiens aangezicht ik sta, hij biedt hem van alles aan, ik wil niets van u aannemen. En dan komt vers 17, daar wil ik eigenlijk mee eindigen. Omdat het zo belangrijk is. Toen zegt Naaman zo niet, laat dan toch aan uw dienaar een last aardig gegeven worden. geef mij alsjeblieft iets van dat koninkrijk van God. Dat was Israël toch? Israël was toch het beloofde land? Als ik dan weer terug naar Syrië ga, geef me dan iets uit dat koninkrijk van God. Een last aarde, zoveel als een dier dragen kan. Dat ik dat meeneem. Dat ik altijd zicht heb op de geweldige toekomst. Altijd zicht heb op wat er gebeurd is daar. Altijd zicht heb op mijn vergeving. Altijd zicht heb op mijn reiniging. Altijd zicht heb op de God van Israël. Heb je zo'n last aarde in je huis? Zo'n last aarde? Het woord van God? Elke keer weer naar de Heer Jezus kunt toekomen en zeggen, ja, dit hoort bij het koninkrijk van God. En wat de krant vertelt, hoort niet bij het koninkrijk van God, maar dit hoort erbij. Jezus komt. Wie rein is, dat hij nog meer rein wordt. Wie vuil is, dat hij nog vuiler wordt. Want Jezus komt. De tijd van reiniging en ontmoeting is aangebroken. De tijd van een volledig vertrouwen op wat hij heeft gezegd is aangebroken. De tijd dat Jezus komt en waar wordt wat hij zegt, als ik heen gegaan ben, kom ik terug en ik zal jullie komen ophalen omdat jullie mogen zijn waar ik ben. De tijd komt eraan. Jezus komt. Ben je er klaar voor? Je lamp brandende, olie in de kruik, dat betekent de Heilige Geest binnen in je, waar Jezus komt. Dankend hem, dankend, omdat je het allemaal ziet wat er gebeurt, hij heeft het al lang verteld. En daarbij heeft hij gezegd, kijk, als je het nou allemaal ziet gaan gebeuren, zie, ik kom. Spoedig. Hou wat je hebt. Laat niemand je kroon nemen. Want Jezus komt. En hoe zal hij ons vinden? Wakend? Zijn we in slaap gesukkeld? Of verwachten we hem diep in ons hart? Ja, Heer Jezus, ik verwacht u. Daarom. Hij heeft ons een voorbeeld nagelaten. En wij zijn geroepen dat voorbeeld te volgen, zegt Petrus. Want we horen bij hem. En dat zal ons brengen uiteindelijk bij hem in de hemel. Ik heb vorige week ergens gesproken over valse leraars in onze tijd. De Bijbel staat er vol van dat deze eindtijd volk zal komen met valse leraars. Daarom. Laten wij ons oog richten op Jezus. Laten we een last aarde in ons huis nemen. Een stukje grond uit het beloofde land. Een stukje grond uit de hemel. Laten we dat voor onze aandacht hebben en zeggen, ja, dat is mijn toekomst. Die is niet op deze aarde, maar die is bij hem. En voor iedereen die hier vanavond zit en denkt, ja, het is allemaal wel zo mooi gezegd, maar kan dat allemaal maar zo? Ja, dat zijn de armen ook, hè. Als ze niet had geluisterd, dan had hij het leven misgelopen. Hoe stom kun je zijn? Je hoeft niet zo oud te zijn, een klein meisje. Geloofde in de man Gods. Dat kun je ook doen. En je leven aan hem geven. En vervuld met de Heilige Geest door dit leven trekken. En zeggen voor jezelf, het staat voor mij vast dat ik dood ben voor de zonde. maar dat ik levend ben voor God. Zijn naam zij geprezen. Niet? Als je er met me over wil praten, de afloop graag. Andere mensen zullen het ook je graag brengen bij Jezus. Je hebt hem nodig. Amen. We zullen samen danken. Heer Jezus, we komen tot u, de levende Heer. Schepper van hemel en aarde. U die alle dingen draagt door het woord van de kracht. U deze hele schepping door uw woord tot stand heeft gebracht. U die tegen de storm kon zeggen, zwijg stil en die werd stil. U die zo unieke mens was in deze wereld. En u zegt tegen ons allemaal vanavond, komt alle tot mij. Kom maar. Ik zal je rust geven. Heer, mogen zo in geloof tot u komen. En dat tegen u zeggen, Heer, ik wil uw rust ontvangen. Ik wil uw verzoening. Ik wil uw reiniging. Ik wil van al die schuld af. Ik wil van mijn zonde af. Ik wil een contact hebben met de Heere God in de hemel, met de Vader. Ik wil uw liefde, ik wil uw genade, ik wil uw trouw. Ik wil uw zachtmoedigheid in mijn leven. Eigenlijk wil ik u, Heer Jezus. En geloven wat de Vader heeft gezegd, dat hij mij zo lief heeft gehad, dat hij u aan mij wil geven. U aanvaardt, Heer Jezus. Kom in mijn hart. Doe daar uw werk. Verander mij. Maak me rein. Door uw eigen woord, Heer, u heeft het zelf beloofd. U heeft verzoening tot stand gebracht. Dank u wel daarvoor. We leven in een lastige tijd, Heer Jezus. We zien het aan het volk Israël, hoe moeilijk het daar allemaal gaat. En ook dat volk heeft u nodig. Het is nog zo ver bij u vandaan. Nog zo in ongeloof, Heer. U verlangt ernaar dat u naar uw volk terugkomt. Maar net als in Nazareth, we zagen het al, hebben ze u naar boven de berg gebracht. En daar hebben ze u gekruisigd. En daar hebben ze gezegd, weg met hem. We willen niets met hem te maken hebben. Maar u bent gewoon doorgegaan, Heer, met uw werk. En het is tot ons gekomen, we hebben het mogen geloven en het heeft ons hart verblijd. En wat zal het fijn en vreugde voor u zijn als ook het volk Israël tot geloof komt in u. Als ze zien wie u werkelijk bent, Heer Jezus. Ik wil u zo danken, Heer, dat u gezegd hebt wat er allemaal ging gebeuren in die laatste dagen. En als we dat nu zo zien gebeuren, dat we weten dat u spoedig komen zult. En dat we daarna mogen uitzien. U wilt ons helpen, Heer Jezus, dat we leven vanuit het beloofde land, vanuit de hemel, hier op aarde. En dat de angst en de pijn en de zorgen die er overal zijn, dat die ons niet gaan overroelen. Heer Jezus, we mogen alles bij u brengen. U bent de enige die we echt kunnen, waar we echt zo op kunnen bouwen, dat we weten dat uw woord de waarheid is. Zegen ons als we naar huis gaan. Bewaar uw woord in ons hart. Laat uw woord iets mogen doen in ons leven. Laat we ermee naar u mogen gaan. En laat het ons van binnen mogen veranderen. Dank u wel, Heer, dat u bent opgestaan en dat u leeft. En dat u hier wilde zijn deze middag. Dank u wel. Amen. We gaan zingen. Ik had nog twee liederen, maar we zingen het laatste lied. Zingen Johan de Heer 1011. De Heere komt spoedig terug. Het eerste en het tweede couplet. En zover het mogelijk is, vraag ik u dat staande te gaan zingen. dan de Heer 1011. Ik, Jezus, heb mijn engel gezonden om bij u in de gemeente van deze dingen te getuigen. Ik ben de wortel in het nageslacht van David, de blinkende morgenster. En de geest en de bruid zeggen, kom. En laat hij die het hoort zeggen, kom. En laat hij die dorst heeft komen. En laat hij die wil het water des levens nemen. Voor niets. Hij die van deze dingen getuigt zegt, ja, ik kom spoedig, amen. Ja, kom Heer Jezus. De genade van onze Heer Jezus Christus zij met ons allemaal. Amen.